Geliefde gemeente, wat heb je eraan om te geloven? Waarom zou je graag willen geloven? Of hoe kun je dat aan anderen uitdragen? Dat het zo'n zegen is om een kind van God te zijn. In onze tijd worden daar wel verkeerde antwoorden op gegeven. Ik denk in alle tijden. Maar in onze tijden misschien nog wel een beetje meer. Als we denken aan het welvaartsevangelie. Of als we denken aan wat wel genoemd wordt therapeutische godsdienst. Therapeutische godsdienst waar we altijd een goed gevoel krijgen aangepraat. Vanuit dergelijke stromingen zouden ze Romeinen 5 een beetje anders lezen. Romeinen 5, waar de preek over zal gaan, hebben net daarvan vers 1 tot en met 11 gelezen. En mensen die een verkeerd antwoord geven op de vraag, waarom is het een zegen om een kind van God te zijn, die zouden het ongeveer zo kunnen lezen. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben God altijd dicht bij ons. En niet alleen dit, vers 3. Maar we roemen ook in het lijden. Want we weten dat niemand hoeft te lijden. En dat God altijd geneest. En vers 8. God bevestigt dat Hij ons lief heeft. En ons zo waardevol vindt. Al met al, wij zijn blij met God. Dat is de taal die je op veel plaatsen kunt horen. Wat is het fijn om een kind van God te zijn. Je hoeft eigenlijk niet ongelukkig te wezen. Dat laatste is waar. Je hoeft niet ongelukkig te wezen. Maar wat dat betekent is heel anders. Ja, Paulus zegt, het is het mooiste wat er is. Het enige wat je echt vreugde geeft. Maar op een veel diepere manier. We staan stil bij vanuit Romeinen 5, dus vers 1 tot met 11. We hebben in de achterliggende jaar alles bij elkaar stilgestaan bij Romeinen 1 tot en met 4. En dan ging het over de zaligheid. De rampzaligheid aan de ene kant, maar dan ook Gods antwoord, Gods verlossing. Dat Hij zalig maakt, dat Hij de zonden vergeeft. Oftewel, rechtvaardig verklaart. Eind van Romeinen 4 ging daarover. Rechtvaardig te zijn voor God door het geloof. En dan komt Paulus dus in Romeinen 5 bij de zegen daarvan. Waarom is dat nu zo'n grote, diepe vreugde? 4 gedachten daarbij. Vrede, hoop, vastheid en roem. De zegen van de rechtvaardiging. Daar gaat het over. De zegen van de rechtvaardiging. 4 dingen noemt Paulus. Vrede, hoop, vastheid en lof. Of roem. Als eerste de vrede. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Zo spreekt Paulus zijn lezers aan. Kunt u daar uw naam bij invullen? Wij. Ik. Eigenlijk zou je zeggen, eigenlijk is er helemaal geen andere optie. Als er zoveel gezegd is, zoveel gegeven is, hoe zou het kunnen dat je daar buiten staat? Hoe zou het kunnen dat je niet geluisterd hebt naar die rijke boodschap? Dat je niet meegegaan bent, om zo te zeggen, in dat evangelie? Het zou erg zijn als hier wij staat en je zegt, ja, maar daar hoor ik niet bij. Terwijl 1000, 5000 preken gehoord hebt in je leven. Terwijl God al 100.000 keer zijn genade aangeboden heeft, dag in dag uit. Dan sta je er buiten. Dan sta je ook buiten alles wat er nog komt. Waar we straks over hopen te hebben, de zegen die er ligt in die rechtvaardiging. Wel is dit zo. Als je hier zit, dan hoor je het nog wel. Dan is het vanmorgen in elk geval nog één keer. Misschien geeft de Heer nog wel meer keer. Dat weten we niet. Maar in elk geval nog één keer dat de Heer zegt, dit is nou te krijgen. Zou je daar buiten blijven? Dit is gratis te krijgen. Christus heeft het verdiend. Dit is eenvoudig te krijgen. Door geloof alleen. Dit is om niet te verkrijgen. En dit is het mooiste wat er is. Zou je niet gehoor geven aan de nodiging van het evangelie? Zou je nog hardnekkig door blijven gaan en denken dat God onaangenaam is? Dat geloof niet haalbaar is? Dat er toch niks aan is? Dat er andere dingen leuker zijn en beter? Geloof je dat? Wil je dat blijven geloven? Doorgaan in de dwaasheid van je eigen hart en doorgaan? Luister naar de fluisterstem van de duivel en doorgaan met wat de wereld roept? Geloof je de duivel echt? Vandaag zegt de Heer nog een keer, hoor eens, wat er bij mij te krijgen is. Is dat niet meer waard dan alles wat de wereld zou kunnen bieden? En voor wie is het dan? Nou, voor diegene die gelooft. En als je dan wil weten, ja, wat is dan dat geloof? Lees Romeinen 4, het tweede gedeelte. En dat vasthouden aan God. God voor waar houden. Alles wat God zegt voor waar houden. En daarom niet meer bij hem weg kunnen blijven. En wie gelooft, is gerechtvaardigd. Daar ging het over in het begin van Romeinen 4. Vrijgesproken van de zonde. Dat God zegt, je hebt wel enorm veel zonde gedaan. Die zonde zit zo diep. Die zonde is helemaal van top tot teen door je heen. Maar ik zie die niet meer. Ik reken die niet meer. Ik reken het offer van Christus. Rechtvaardig verklaard. Wij dan? Gerechtvaardig verklaard. Wij tegen wie God gezegd heeft, ik zie geen zonde meer. Wij hebben een grote zegen. Het eerste wat Paulus noemt is, we hebben vrede bij God. Als je zonden vergeven zijn, heb je vrede met God. Dat is het allerbelangrijkste wat er op de wereld maar is. Een paar hoofdstukken verder komt Paulus er op een andere manier op terug. In Romeinen 8, daar zegt hij, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als God voor ons is, dat is dan als je vrede hebt. Als je vrede hebt met God, is God voor je. Nou zegt hij, wie kan dan nog tegen ons zijn? Welke machten zijn er dan sterker dan God? En andersom, als God tegen je is, wie kan je dan nog helpen? Als je geen vrede hebt met God. Wat helpt je dan de vrede met iedereen? De vrede met de wereld, de vrede met de machtigste man op aarde. Wat zou dat helpen? Als God tegen is. Maar hier zegt Paulus, als je zonden vergeven zijn, is God niet meer tegen je. Als God geen zonde meer in je ziet, heeft God niets meer op je tegen. Integendeel, dan is er vrede. Dan ligt het goed. Hij zegt niet, wij voelen vrede. Wij ervaren vrede. Hij zegt, wij hebben vrede. Er is vrede. Als je het altijd zou ervaren, zou je het niet per se hoeven zeggen. Soms leeft dat gevoel wel. Als God in je leven komt, heb je daarna altijd een gevoel van vrede bij je. En veel mensen denken ook wel, dat je precies kunt weten het moment waarop je wedergeboren wordt, want op dat moment stroomt er een diepe vrede in je hart. En die raak je niet meer kwijt dan. Maar dat is niet precies wat de Bijbel zegt. Zeker, op het moment dat je gelooft in de Heer Jezus. dat je gewonnen geeft. Dat je wedergeboren wordt, dan gebeurt er wat. Ook in je ziel. Maar er is iets anders dan dat iedereen bij wie dat gebeurt op dat moment een diepe vrede ervaart. Ik geloof wel dat de Heer het wil doen, dat iedereen die de Heer kent, die momenten kent. Van diepe vrede met God. Van een vrede die je op aarde nooit kon ervaren. Maar er is iets anders dan dat die vrede altijd leeft. Er kunnen allerlei dingen zijn die ervaring verduisteren. En dat kan psychisch zijn. Dat kan zitten in je kennis. Dat kan zitten in Gods weg met je. Waarom God op een andere manier leiden wilt. Hij zegt niet wij ervaren vrede. Of wij voelen God altijd bij ons. Hij zegt wij hebben vrede. En dat is veel meer. Je kunt vrede ervaren. Waarvan je denkt ja maar zo'n vrede heb ik nog nooit gehad. Maar dat is niet de vrede van God. Dat kan. Er zijn mensen die het zoeken in spiritualiteit. In boeddhisme. In hindoeïsme. En dan op een bepaald moment een diepe vrede ervaren. Die ze nog nooit eerder hadden gehad. Ja, dat kan. Maar deze vrede hebben ze ook nog nooit gehad. En ze weten niet wat ze missen. Ze denken dit is het. Maar dat is het helemaal niet. Dat gevoel van vrede. Je kunt allerlei vormen van vrede ervaren in je ziel. Maar dit is het enige wat telt. Als er vrede met God is. Wat is dat dan voor vrede? Nou, dat is de vrede in Gods hart. Het is wat Paulus hier zegt, is niet, we hebben vrede in ons hart. Maar we hebben vrede in Gods hart. En er staat, we hebben vrede bij God. Die vrede die voor ons geldt, die ligt bij God. En wij ervaren die altijd. Maar God wel. God ervaart het altijd. Dat is de zegen. Dat je mag zeggen, het ligt niet in mij vast, in mijn gevoel, in mijn bevinding. Daar kan ik me zo in vergissen. En daar kan ik nooit vasthouden. Maar God vergist zich niet en God houdt het wel vast. Wij hebben elke seconde van ons bestaan vrede bij God. Dat is rijk als er in Gods hart een diepe vrede ligt. Met ons. Een vrede omdat God zegt, u bent mij goed. Ik heb niets meer op u tegen. En als God niets meer op je tegen heeft, dan is er bij God maar één andere mogelijkheid. Dan heeft hij lief. Dat is bij mensen niet zo, hè. Ja, hoe is het met je buren? Heb je een beetje goed contact met je buren? Oh ja, ah, we lopen de deur niet plat. Oftewel, eigenlijk hebben we helemaal geen contact. Maar goed, ja, het is ook prima. We zeggen elkaar dag. En ik ga ervan uit. Ja, als er echt iets is, maar dan helpen we elkaar. We hebben niks op elkaar tegen. Het is oké. Ja, niks op elkaar tegen, dat zegt dus eigenlijk nog heel weinig. Maar bij God niet. Als God niks op je tegen heeft, dan is het echt goed. Het is bij God één van beide. Of je bent van hem gescheiden. Of je bent aan hem verbonden. Wel zegt hij, zegt hier Paulus, als de zonden tussenuit zijn, dan ben je aan hem verbonden. Dan is er een diepe vrede. Dan geldt alle vrede van Gods hart, die geldt voor jou. We hebben een vaste vrede, die ligt in God en die geldt voor ons. En ja, omdat die vrede in Gods hart vast ligt, kan die vrede je ook laten ervaren. En zoveel hebben dat zeker toen ervaren, toen ze een zondag God beleden hebben, en het kruis van Christus mochten zien, dat het last van de zonde wegging, en dat het zo goed was, dat besef, God is niet meer vertoornd op mij. Dat laat God ook terugkomen. En bij tijden is het ook wel diep ervaren. Maar dat is niet de vastheid. Dat is niet de De hoofdzaak. En de hoofdzaak is, in Gods hart ligt het vast. En daar mag je altijd van weten. Vers 2. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. Dat wil zeggen, er is altijd een vrije toegang. Het kan wel zijn dat we niet gaan. We ervaren geen vrede en we ervaren eigenlijk geen opening. En we ervaren eigenlijk helemaal geen behoefte zelfs bij tijden. Dan kijk je een andere kant op, je leeft een andere kant op. Maar hier zegt hij, hoe het dan ook met je hart op dit moment gesteld is. Op ditzelfde moment is er een geopende toegang. Je hebt toegang tot deze genade. Je hebt een vrije toegang. Een vrije toestemming. Om een beroep te doen op die vrede van Gods hart. Dus die vrede die in Gods hart ligt, die ligt daar vast. En je kunt zeggen, die ligt buiten ons bereik. Maar die is niet onbereikbaar. Daar kunnen wij niet overheersen, daar kunnen wij niet kapot maken. Maar we kunnen er toch wel bij komen. De Heer zegt, kom, er ligt een vrede in mijn ziel voor iedereen die in Christus gelooft. Hij is onze vrede. Kom, zoek dan die vrede. Zoek dan het leven uit dat vredige hart. Uit dat liefdevolle hart van deze God. Wij hebben door Christus de toeleiding tot deze genade. Toegang die altijd geopend is. Je hebt wel eens antwoordnummers of zo, of call centers of chat plekken op een website. Dat ze zeggen, nou, je kunt bij ons bedrijf altijd terecht. 24/7 kun je bij ons terecht. En dan bel je dat nummer. Of je stuurt een chatbericht en je merkt, er zit niemand achter. Het enige wat je krijgt is een robot. Kunstmatige intelligentie. Die kan misschien best wel goede antwoorden geven, maar je praat een poosje of je typt een poosje en je merkt, dit is niks. Dus de belofte is, je kunt altijd terecht. Maar dat is helemaal niet waar. En dat kan ook niet. Er is geen mens bij wie je 24/7 echt terecht kan. Alle mensen zijn beperkt. Maar God niet. En God, in wie altijd die vrede is voor al de zijnen, die heeft ook altijd die vrije toegang. Om Christus wil. Door de Heilige Geest. Deze genade. Dat delen in de vrede Gods. Daar hoef je niet van verstoken te blijven. En zijn eigen kant kan er van alles zijn waardoor je geen vrede ervaart. Er kan dus ook van alles zijn waardoor je bij God wegkijkt. Maar God zegt het. Als je zonden vergeven zijn, dan is er altijd opening. Dan mag je altijd leren. Vrede. Met God zelf. Tweede gedachte. Hoop. Dat is niet het enige. Zegt het niet alleen dat er in Gods hart vrede is. Maar je gaat ook anders kijken naar de wereld om je heen. Het is niet alleen op het moment dat het stil is, dat je op God kunt concentreren in het gebed, in de overdenking, of als je in bed ligt, in de stilte. Maar ook in de nood en de moeite en de tegenstand van deze wereld. Wij roemen, ook staat er in vers 3, in de verdrukkingen. Die verdrukkingen, dat lijkt het tegendeel van die vrede. Wat is het goed als je in de stilte mag weten, het is goed met God. Hè, dat je hart open mag gaan naar God. Maar wat is dan moeilijk als je daar vandaan weg moet en dan komt de moeite van de wereld weer en de tegenstand en misschien wel vervolging. Maar in elk geval ook je eigen problemen. Verdrukkingen, die kunnen allerlei vormen aannemen. Nou, zegt Paulus, daar roemen wij ook in. We zeggen niet, ja, God is wel goed, maar verder is het allemaal moeilijk. We roemen zelfs in de moeilijkste dingen van dit leven. Niet omdat ze weggenomen worden. Niet omdat dus de Bijbel de belofte zo hebben, God geneest altijd en niemand van Gods kinderen hoeft te lijden. We hebben net Jesaja 25 gelezen. Dat is ook zo hoofdstuk van roem, van vreugde in God. Maar daar staat, God zal alle tranen van de ogen afwissen. Dat komt, maar dat is niet hier. Hier zijn tranen. En soms diepe, bittere tranen. En toch, door de tranen heen, vreugde. Waarom? Omdat die verdrukking niet voor niets is. Omdat die moeite door God geheiligd wordt. Zou eigenlijk een hele preek op zich kunnen vergen. In het geheel van deze preek kan ik eigenlijk maar zo weinig over zeggen. Ik hoop dat u toch mag meeleven, meeluisteren. Wat hier dan staat, dat de verdrukking iets goeds uitwerkt. Namelijk leidzaamheid. En de leidzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Ja, dus hij zegt niet die verdrukking op zich is goed. Hij zegt dus ook niet de verdrukking gaat weg. Maar die verdrukking die werkt iets goeds uit. Als wij die verdrukking mogen ontvangen uit de hand van de Heer. Leidzaamheid. Dat je het geduld, de volharding leert om die verdrukking te dragen. Om die verdrukking door te dragen. Als je denkt, het duurt zo lang. Wanneer zou die pijn overgaan? Wanneer komt er voor de kerk vrijheid? Wanneer kunnen we eindelijk in vrijheid naar Gods huis elke zondag opgaan, in plaats van altijd maar bedreigd worden? Er zijn zoveel christenen die er zo naar uitzien dat die verdrukking weg zou gaan. En toch, in die weg leren ze volharding. Volharding, dat het misschien nog een hele poos kan duren. En dat het toch goed gaat. Volharding dat het hier op aarde misschien wel helemaal niet beter wordt. En dat er toch iets goeds uitkomt. Het geduld. Niet het geduld op die manier van houd je mond maar. En wat ze ook aandoen, zegt er maar niks van. Je moet maar gewoon verdragen en altijd de minste zijn. Dat is niet precies wat de Bijbel zegt. Er kunnen dingen zijn die onrecht zijn, waarvan je zegt dat moet eerlijk benoemd worden. Daar moet ingegrepen worden. Het is niet zo dat de Bijbel zegt alleen je mond houden en alleen maar dragen. Maar de Bijbel zegt wel, het lijden dat de Heer je geeft, de moeite die je ervaart, dat wil zeggen de pijn in je hart, die kun je leren verdragen. Leren volhouden. Terwijl je tegelijk mag zoeken naar hulp. Of naar recht. Of wat er ook maar nodig is. Maar dat er toch in je ziel iets is van de Heere weet ervan. En de Heere leert het mij dragen. En het lijden van deze tegenwoordige tijd, zo zegt Romeinen 8, het is tijdelijk. Het is niet eindeloos. Maar er komt een einde aan. En of het nu een dag duurt, of dat het 80 jaar duurt. Uiteindelijk, elk leven is maar even. En ook elk lijden is maar even. En dat is leidzaamheid. Dat dragen. In de leidzaamheid staat er werk bevinding. Bevinding. Dat in dat alles inderdaad God niet loslaat. Dat er tijden zijn dat je denkt, ik kan het nauwelijks volhouden. En andere tijden dat je dan toch de Heere geeft daardoorheen wat ik nodig heb. En die bevinding, die ervaring dat God echt is en dat God een antwoord heeft op de diepste nood, die geeft ook weer nieuwe leidzaamheid. Maar ook, zegt hier de apostel, die geeft ook hoop. Op het moment dat God verlichting geeft van de last, betekent dat dus niet de belofte, God geneest altijd en er hoeft niemand hier op aarde verdrietig te zijn. Maar betekent wel, eenmaal zal God alle tranen van de ogen afwissen. Als hij nu bij wijze van spreken een paar tranen wegwist, dan zit daar de belofte in, straks de rest. En die bevinding waar het hier over gaat, die zekere ervaring van Gods waarachtigheid, van Gods betrouwbaarheid, van Gods goedheid, van Gods hulp, van Gods inzicht in wie je bent, die bevinding, dat is de bevestiging dat het ook echt zo is. En dat je zegt, ja, we laten ons niet, met Ebi bedoeld, niet blij maken met een dode mus. Zo denkt de wereld erover, hè. Die zegt, ja, die christenen die zeggen, ja, hier op aarde is het wel ellendig en het wordt allemaal niet beter, maar straks wordt het beter. Maar er komt helemaal geen straks. En dat zegt de wereld, dat zegt het ongeloof. Die zegt, er is helemaal geen hiernamaals. En je laat je alleen maar blij maken met een dode mus. Nee, zegt de christen, ik heb het ervaren. Nou, daar ligt het niet in vast, maar er wordt het wel door bevestigd. Kijk, het ligt vast in het woord en het ligt vast in Christus. Het ligt vast in God zelf. Maar het wordt bevestigd in de ervaring. Dat je zo zeker weet dat God van je af weet. Zo zeker weet dat God in genade naar je omziet. Dat wat de wereld ook zegt, je ook kunt zeggen, het is geen praatje, het is geen sprookje. Eenmaal zal die tijd komen dat er geen traan meer overblijft. Dat ik God mag zien in al zijn heerlijkheid. Ik mag leven in die vrede, in die vastheid. En die hoop staat en die beschaamt niet. En dat is wat Paulus dan zegt. Het is geen praatje. Je weet het zo zeker. Op grond van het woord. Hè? Niet op grond van je ervaring. Je weet het op grond van het woord. Maar Paulus zegt het gaat wel in de weg van de ervaring. De bevinding. En vers 5 de liefde. Die liefde Gods in je hart wordt uitgestort. Waardoor je ook zegt. Ja, ik snap ook wel. Dat een atheïst zegt. Er is geen hemel. Die weet niks van die liefde. Maar als je die liefde kent. Hoe God tot in zijn woord gesproken heeft. Hoe God doorgeholpen heeft. Dan zeg je, ik kan niet meer twijfelen. Die God is de levende God. Ik kan hem niet meer loslaten. Ja, vanuit mijn zonde gezien wel. Dan moet je zeggen, als het aan mij lag, was ik hem al zo vaak kwijt geweest. En tegelijk zeg je, ja, vanuit mijn diepste overtuiging kan ik hem niet meer loslaten. Wat ik ook zou kunnen missen, niet deze God die tot me gesproken heeft en zijn liefde geschonken heeft door de Heilige Geest. Dat is het tweede. En het eerste is, wat heeft een christen voor zegen? Vrede. Vrede in het hart van God. Tweede, wat heeft een christen? Hoop. Hoop op een leven met God. Derde, vastheid. Die liefde, wat is dat voor liefde? Die liefde die uitgestort wordt in het hart. Dat is niet in de eerste plaats een gevoel van liefde. Net als bij die vrede. Weet u nog, er zijn mensen die ervaren een bepaald gevoel van vrede en die zeggen, ja, maar dit is het. En er zijn mensen die ervaren een bepaald gevoel van liefde en die zeggen, ja, maar dit is het. En ze geloven niet in God. Nou, het is niet een bepaald gevoel van liefde. Het is de werkelijkheid van de liefde. En die echte liefde, zegt Paulus, die leer ik niet kennen in mijn hart. Maar die leer ik kennen bij het kruis. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is de zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Daar zie ik de liefde. En als ik Christus door het geloof mag zien, dan zie ik die liefde met mijn ziel. He, dus dan is niet het eerst dat ik zoveel liefde in mijn hart ervaar. Nee, dat is de vrucht. Nee, het eerste is dat ik die liefde ken. Dat is de bron. Dat ik die liefde ken in mijn ziel. En vanuit het kennen van die liefde kan er ook een liefde ervaren worden. Maar het kennen van die liefde van Christus, die zo onbevattelijk is, dat geeft de vastheid. Nauwelijks zal iemand voor rechtvaardigen sterven. Dat is al heel wat. Als je bereid bent voor je allerbeste vriend in de bres te staan. Je hoort af en toe van die ontroerende voorbeelden. Laatst een keer ergens van een moeder die haar kinderen bedekte voor de kogels. Twee kinderen mochten levend gered worden vanwege de moeder die zichzelf opgeofferd had voor die kinderen. Tegelijk die kinderen wel moederloos. En tegelijk wat een ontroerende liefde, die moederliefde. Dus een moeder die sterft voor een kind, ja, dat gebeurt nog wel eens. Een vader die sterft voor zijn zoon. Een man die sterft voor zijn vriend. Dat zou nog kunnen, maar dat gebeurt al nauwelijks, staat hier. Voor iemand die je helemaal niet kent, dat zou je al niet doen. Maar dan voor iemand die je wel kent, maar alleen maar op totaal verkeerde manier. Iemand die je vijand is. Iemand die je allerergste vijand is. Degene die jou altijd het bloed onder de nagels vandaan haalt. En dat dus niet één keer doet, maar zijn hele leven lang. Voor zo iemand, zou je dan voor zo iemand willen sterven? Zou zeggen iemand waar je helemaal niks mee hebt. Iemand waar je blij zou zijn als die van de aardbodem verdween. Als die niet meer bestond, wat zou ik dan opgelucht ademhalen? Misschien hebt u helemaal niet zo iemand, dat is een zegen. Maar God heeft zo iemand wel. God heeft van zulke een heleboel. God heeft van zulke een hele wereld vol. Vijanden. Het wordt hier genoemd. In vers 10. Die met vijand zijn en met God verzoend zijn. Vijanden. Niet af en toe een beetje vijandige gedachten. Maar vijand met hart en ziel. Totaal tegen God gericht. Van wie God alleen maar last heeft. En dan zegt hier Paulus, in lijn met heel de Bijbel, voor zulken is nou Christus gestorven. Hij heeft zijn leven gegeven, hij heeft al zijn liefde getoond. Voor mensen die al hun vijandschap hem getoond hebben. Hij heeft alles gegeven voor mensen die alles van hem afgepakt hebben. Vijand, zondaar en krachteloos. Krachteloos wil zeggen, wij hebben ook nog niet eens ons best gedaan. We konden het niet eens en we wilden het niet eens om het weer goed te maken. Maar het kwam alleen maar van zijn kant. Zijn liefde is zo groot dat hij zegt, dan doe ik alles. Voor krachtelozen, voor goddelozen. Hij is gestorven. En hij heeft zijn leven gegeven. En hij heeft de verzoening aangebracht. Er is in hemel en aarde geen liefde die daarmee te vergelijken is. Dit is echt liefde. En die liefde geeft echt vastheid. Wat is dat belangrijk, hè? Dat we niet blijven leven met een soort vaag idee in het geloof. En aan de ene kant kunnen we tevreden zijn met het idee, nou ja, ik heb ook wel eens wat. Misschien is dit wel genoeg. We kunnen zomaar tevreden zijn met, als je het zou onderzoeken, iets wat niets is. Ja, ach, zo slecht ben ik ook weer niet. Maar de andere kant, in het geloof kunnen we soms ook met veel te weinig tevreden zijn. In het ongeloof maken we iets wat eigenlijk niets is. En in het geloof, wat alles is, daar maken we iets van. Ja, ik heb wel eens iets van God gekregen. Ik kan ook niet ontkennen dat God in mijn hart gewerkt heeft. Maar, en dan alle gebrek en zo. Maar er is dan helemaal geen maar. Als het echt zo is, dat Christus zijn bloed voor je heeft gegeven, dan heeft hij voor je helemaal betaald. Als hij helemaal voor je betaald heeft, kan er dan nog iets misgaan? Kijk eens naar vers 10. Als hij je verzoend heeft, toen jij nog een vijand was, je was zo tegen God, en toen kwam de Heer en je vuist ging neer en die vuist ging open en er kwam vrede met God. Toen je tegen God inging, heeft God al zijn genade aangeboden. En nu er vrede is met God, nu er in Gods hart vrede is, en je er ook wel eens iets van zien mag, wat zou er nog mis kunnen gaan dan? Zou God dan kunnen zeggen, ik laat je vallen? Hij liet u al niet vallen toen u zijn vijand was. Zou hij dan kunnen doen nu u zijn vriend geworden bent? Wat een zekerheid ligt er in die liefde. Er is geen liefde mee te vergelijken. En dus als je op aarde iets zoekt, als je denkt, zoals ik gisteren iemand sprak, die vertelde me, toen hij jong was, had ik altijd gewoon in een degelijke kerk gezeten. Hij zei, toen hij jong was, toen had hij wel het gevoel, ik moet bekeerd worden. Maar ook, het kost wel heel veel. En op een gegeven moment, dus in zijn puberteit, toen veranderde wat in zijn hart. En hij zei het zo. Zou ik bekeerd aan het worden zijn? Het zal toch niet waar zijn? Het zal toch niet zo zijn dat ik nu bekeerd ga worden? Nu vond hij dat natuurlijk wel erg. Maar dus toen hij een puber was, dacht hij, straks ook bekeerd. Liever niet. Nou, gelukkig heeft God hem geleerd dat het wel goed was. Maar waarom liever niet? Hij dacht, er zijn zoveel mooie dingen nog. En die moet ik allemaal kwijtraken. Maar hier zegt Paulus, is er iets. Iets wat ook maar een klein beetje lijkt op dit allermooiste van de liefde van God in Christus. De liefde die zo groot is, dat hij zelfs je vijandschap overwon. Zou je die liefde willen inruilen voor iets anders? Deze liefde, daar ligt zoveel zekerheid in. Zoals Paulus dus later zegt, niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En dan noemt hij het op, alles wat er tegen kan zijn, hoogte en diepte, alle schepselen. Hij zegt, er is niets wat mij van zijn liefde kan scheiden. En hoe weet ik dat zo zeker? Omdat er niets was wat zijn liefde kon tegenhouden. Hij heeft alle weerstand van mijn hart overwonnen. Dat is het derde. De vastheid. Het laatste. De roem. En niet alleen dit. Vers 11. Maar wij roemen ook in God. Wat is nou roem? Je zou denk ik het best kunnen vergelijken met trots. Wij zijn heel vaak trots op onszelf. En vroeger leerden we dat mag je eigenlijk niet zeggen. Je moet niet trots wezen. Nou, daar zit wel wat in. Want wat is er nou als je trots bent? Dan vind je het heel goed en je bent er heel blij mee. En je steunt erop. Dat is trots. Als je trots bent op je verstand, dan wil je graag laten merken dat je zo slim bent. En je steunt er ook op. Ja, maar ik ben slim, dus ik weet het. Paulus zegt, dat heb ik wel afgeleerd. Nou, Paulus, die was slim. Die wist meer van de Bijbel dan wij bij elkaar. En toch, hij kon niet meer roemen in zichzelf. Hij roemt in God, staat hier. Ik denk dat hij hier dit mee bedoelt. Met eerbied bedoelt, ik ben er trots op dat deze God mijn God is. Kun je dat meemaken? Ik ben er trots op dat deze God mijn God is. Dat is eigenlijk dezelfde taal als van Jesaja 25. In Jesaja 25, daar staat in vers 9. Zie, deze is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. We hebben hem verwacht en we zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Herken je dat? Dat je zou willen zeggen, kijk, dit is nu mijn God. Ze heeft ook wel eens meegemaakt dat er een vriend naar je toe kwam en zegt, hey, ik heb een kalletje. Oh, vertel. Liet de foto zien. Kijk, dit is ze. Trots op zijn vriendin. Maar zou je dit willen zeggen? Kijk, dit is hem. Dit is nu mijn God. Wat heb je aan hem gedaan? Wat is er van jou bij? Helemaal niets, hè. Deze God, die is niet zo geworden door ons. Die is zo. Zo was hij voordat wij er waren. Zo is hij zonder dat wij er iets aan kunnen toe of afdoen. Het is hij en niet ik. Ik roem in God. Als we dan kunnen zeggen, hij is mijn God. Dan zit er in dat woord mijn toch helemaal geen trots meer. Kijk, dit is nu mijn huis, kunnen we zeggen. Mooi verbouwd, hè? Dit is nu mijn vriendin. Goed uitgezocht, hè? Dit is nu mijn God. Wat heeft u goed gedaan? Niets, toch? Ik roem in God, omdat hij het is. Hij is God. Hij is onze Heer, Jezus Christus. Hij heeft ons zalig gemaakt. Het enige wat Jesaja er wel van zegt. Wij hebben hem verwacht. Maar daar voegen we niks aan God toe. Wij hebben hem verwacht. Kijk, dat gebeurt in je hart. Dat is niks, hè, dat jij God wat beter maakt omdat je hem verwacht. Het enige dat verwachten betekent, Heer, ik heb het dus helemaal niet. Maar dit heb ik geleerd. Of hier kan ik niet meer omheen dat u het bent. Dat ik u nodig heb. En dat ik u ontvangen mag. Hem verwacht. Met het verlangen. Hem verwacht. In zekerheid. Dat hij wil geven. Alles wat je mist. Dat alles wat hij belooft. Hij ook zeker doen zal. We hebben hem verwacht. Dan mag je vrede verwachten. Dan mag je hoop hebben. Dan mag je vastheid verwachten. Dan mag je zaligheid verwachten. Al die gaven die Paulus hier opsomt, die liggen vast in hem. Zegt u het mee? Wij roemen in God. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.